2 Timotheüs 3 van vers 10 tot en met 17. 2 Timotheüs 3. Dat is een brief die Paulus heeft geschreven aan Timotheus. Dat is een jonge man die op dit moment in Efeze was. En daar zegt hij ook, hij noemt Timotheus ook wel zijn geestelijke zoon. Het was niet echt zijn lichamelijke zoon, maar geestelijk had ze een hele sterke band. En dan schrijft hij in vers 10, maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. En dan oproepen aan Timotheus, blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af aan de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en het is nuttig, dus het is goed, om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Goed, een vraag aan jullie. Wie is er voor jou een voorbeeld? Wie is er voor jou een voorbeeld? Denk daar gewoon eens even een minuut over na. Misschien heb je een persoon in gedachten. En bedenk dan eens, waarom is die persoon voor jou een voorbeeld? Wat vind je zo mooi of bewonderingswaardig in die persoon dat hij of zij een voorbeeld voor je is? Ik denk dat jullie allemaal wel iemand in gedachten hebben. En ook al heb je niet iemand in gedachten, ik ben ervan overtuigd dat jullie allemaal een voorbeeld hebben. Ook al heb je misschien niet een concreet persoon in gedachten, maar wij zijn als mensen ons allemaal aan het spiegelen. Je kijkt naar een andere en okay, hoe ziet hij eruit, hoe ziet zij eruit, wat doet hij of zij wel of niet. En ja, wat doe ik dan wel of niet en hoe zie ik eruit, hoe gedraag ik me, wie ben ik, wie zou ik graag willen zijn, wie zou ik graag willen worden. Het zijn allemaal dingen waar je mee bezig bent. Misschien als je 17 of 15 bent iets sterker dan dat je 12 of 13 bent. Maar het kan zomaar zijn dat je iemand in gedachten hebt. En ik denk, als je denkt aan een voorbeeld, dan is er iets in die persoon wat je bewondert. Wat je heel mooi vindt, wat je aantrekkelijk vindt. Wat je denkt, nou, ik zou ook heel graag zo willen worden als die persoon. Gisteravond heeft Johanan daar al iets over gezegd, over het volgen van de Heer Jezus. Paulus heeft het hier ook over. Hij zegt tegen Timotheus in vers 10, Timotheus, je hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, dus de dingen die ik zeg, in mijn levensopvatting, dus hoe ik over de dingen denk, en in heel veel andere opzichten. Dus het was een hele nauwe verhouding tussen Paulus en Timotheus, en Paulus zag bij Timotheus van nou, hij kijkt heel sterk naar mij en ik ben een voorbeeld voor hem. Hij volgt mij. Daar gaan we deze ochtend over nadenken, over het thema volg mij. Dus niet de oproep om mij na te volgen of om Jack na te volgen, maar om de Heer Jezus na te volgen. En we hopen ook dat je, en we bidden ook dat je door ons leven iets van de Heer Jezus mag zien. We hebben ook gedeeld in het gelezen hier in deze verse, vers 12, over vervolgingen. Hij zegt, alle die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden. Dus als je de Heer Jezus volgt, dan krijg je met tegenstand te maken. Mensen die je tegenkomt, misschien op school, en die je eigenlijk maar een vreemde snuiter vinden. Of die het belachelijk vinden wat je doet of wat je denkt. En ja, dan ontstaat er misschien wrijving. Moeilijkheden. Had Timotheus ook, toen hij de Heer Jezus navolgde. Hij was zelf uitgegaan, daar gaan we morgen ook over nadenken. Morgenochtend zal Johanan spreken over gaan. Dus vanmorgen ligt het accent over het volgen van de Heer Jezus. En morgen meer, maar wat heb je ontvangen van de Heer Jezus? En deel je dat ook? En hoe hou je dat vol? Ik vind het heel mooi hier in vers 14. Dan zegt hij, blijf bij wat je hebt geleerd. Want je weet van wie je het hebt geleerd. En je bent er als het ware van verzekerd, omdat je zag in mijn leven dat het waar was. Weet je, als ik nadenk over mensen die voor mij een voorbeeld zijn, dan denk ik vooral aan oudere mensen. Ook mensen wel van mijn eigen leeftijd, maar vooral ook aan oudere mensen. Want dan zie ik in hun leven, hetgeen wat zij doen, hetgeen wat zij volgen, dat werkt. Dat is echt. Dat houdt stand. Toen ik hierover nadacht in de voorbereiding, toen dacht ik ook van, hé, ik ben nu 27 en ik heb nu eigenlijk hele andere voorbeelden dan 15 jaar geleden. Ik ben zelf tot geloof gekomen toen ik 15 jaar oud was. Toen ik 13 of 14 was, toen had ik ook voorbeelden. Toen zat ik ook te spiegelen naar jongens op school die ik stoer vond. En die jongens die kom ik nog wel eens tegen, of die meiden. Als ik dan zie wat er in hun leven is. Ik keek toen heel sterk tegen ze op. Ze waren als het ware de macho van de school. Maar als ik nu zie wat er in hun leven is, dan hebben ze heel veel moeilijkheden. Pijn en gebrokenheid. Denk, ja, zo'n voorbeeld wil ik niet navolgen. En ik hoop echt dat jij zo'n voorbeeld niet navolgt. Dat je geen, als het ware, geen leeg voorbeeld navolgt wat geen stand houdt. In hoofdstuk 4, vers 7... Daar zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het tot een einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Nadat ik tot geloof gekomen ben en nu ik iets ouder ben, kijk ik vooral naar oudere mensen. Omdat ik zie, hetgeen wat zij navolgen houdt stand. En dat geeft echt iets, ja, als het ware iets duurzaams in hun leven, waarin je iets van de Heer Jezus ziet. En het is ook mijn gebed dat je dat als het ware dat ook... Ja, als het ware je blik op zulke mensen richt. Ten eerste op de Heer Jezus, maar ook dat je mensen kiest als voorbeeld van wie je ziet. Maar hé, wat zij doet, of hoe zij, of hij of zij leeft, dat houdt hem heel dicht bij de Heer. En dat wil ik ook graag. Goed, laten we een ogenblik stil worden om te bidden. Heer Jezus, we komen tot u op deze ochtend en we danken u dat we hier mogen zijn. Toen we vanmorgen wakker werden, toen kwam de zon op, horen we de vogels fluiten en dan zien we het nieuwe leven als het ware wakker worden, de schepping die ontwaakt. Dan zingen we, Heere, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. Dank u, Heere, voor al deze kostbare jongeren die hier zijn. Alleen, met vrienden, met hun ouders mee. Heer Jezus, u kent ons hart. U weet wat er in ons is. Of hier zijn gekomen met een hongerig en een verlangend hart. Om u te leren kennen, Heer Jezus. Dat ze daarmee worstelen. Met een hongerig hart zijn gekomen om meer van u te leren. Of misschien hier zijn gekomen en ja, we weten het niet zo goed. Onze ouders gaan en die zijn heel enthousiast, maar ja, ik weet het niet zo goed. Heer Jezus, we bidden dat u hier in ons midden zal zijn. We kunnen als mensen heel veel dingen zeggen en heel veel dingen doen. Maar we bidden dat u tot ons zal spreken. We in het bijzonder bidden voor Jack Nuchter, die het woord met ons zal delen. We bidden, Heer, om een geopende hemel. Geopende harten. Dat hij met kracht en met vrijmoedigheid uw woord mag spreken. Dat we ook als jongeren en jongerenwerkers ook echt open contact hebben. Heer, we hebben zoveel te maken met angst en schaamte in ons leven. We schamen onszelf. We zijn daar onzeker over. Geef, Heer, dat we eerlijk mogen worden naar u en naar elkaar. Naar elkaar mogen luisteren. En voor elkaar mogen zijn. Dat we met elkaar bij u mogen zijn. Het vragen we alleen in Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen. Allemaal. Komt u niet er echt uit? Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, dat is even beter. Goedemorgen. Toen de vraag gesteld werd, aan wie moest je denken, had ik geen minuut nodig. Het was slechts 1 seconde en ik wist aan wie ik moest denken. Dat was een oude vriend van mij. Ik ben al oud, ik ben 60, maar mijn vriend is 76. En dat is echt een voorbeeld voor mij. En niet een voorbeeld omdat hij het allemaal beter weet, maar een voorbeeld omdat hij mij accepteert zoals ik ben, met al mijn vragen, met mijn moeite, met mijn zorgen, met mijn mislukkingen. Iemand die gewoon naar me luistert, maar ook iemand die zegt, Jack, ik weet het ook niet. Want dan vraag ik om wijsheid, vraag ik om raad en hij zegt, ja, hier weet ik het ook op dit ogenblik niet. Hij zegt, maar ik weet wel iemand die het wel weet. En zullen we tot hem gaan? En dan gaan we samen bidden. En weet je, dat is zo'n mooi voorbeeld, want hij wil zelf niet het voorbeeld zijn. Want ik heb het wel eens gezegd, Jaap, je bent echt een voorbeeld voor me. Hij zegt, ja, maar ik wil jouw voorbeeld niet zijn. Ik wil je alleen maar brengen naar mijn voorbeeld. En dat is de Heere Jezus. En dat is zo mooi om dat elke keer weer te zien en te ervaren, ook met hem. Ook in de moeilijke tijden was hij daar ook een voorbeeld. En ik weet nog, in februari 2011 lag mijn vrouw op sterven. Ik ben getrouwd. Mijn vrouw lag op sterven en ik was door de artsen geroepen dat ze het niet zou halen. En alles knapte in mij. En ik huilde en ik zo verdriet. En ik ging naar huis en ik denk, ik ga niet naar huis. Ik ga naar mijn vriend. En ik kwam er op de bank huilen en ik zeg, Jaap, ik zie dit niet meer zitten. En hij pakt me bij mijn schouder. Man van 76, ik ben een stuk groter, ik weeg 115 kilo. Hij pakt me bij mijn schouder, hij zegt, je moet ook niet zitten, je moet op je knieën. En hij trok me echt van de bank af, op onze knieën. En samen hebben we gehuild en gebeden en de Heer gezocht. Dat is een voorbeeld. Maar waarom is hij dan zo'n voorbeeld? Nou, niet omdat hij zoveel kennis van de Bijbel heeft, want theologisch kan ik heel goed met hem discussiëren. Maar hij is een voorbeeld omdat hij in eenvoud gewoon de Heere Jezus volgt. Soms denk ik, je lijkt wel een kind. En dan zegt hij, ja, maar we moeten toch ook als een kind de Heere Jezus volgen. Gewoon eenvoudig vertrouwen op hem. En dat zijn de geweldige lessen die hij geeft. Als je je Bijbel bij je hebt, wil je die dan openen in het Evangelie van Johannes. Johannes hoofdstuk 1. En Johannes hoofdstuk 1 begint best wel met een ingewikkeld gedeelte, wie de Heere Jezus is. En dan gaat het over Johannes en dat Johannes de weg voorbereidt voor de Heere Jezus. En dan wil ik lezen vanaf vers 35. En dan lezen we daar, heb je dat? Johannes, Nieuwe Testament, vierde evangelie, eerste hoofdstuk, vers 35. En dan staat er, de volgende dag stond Jezus daar weer met 2 van zijn discipelen, waren volgelingen van Johannes. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het Lam Gods. Jezus, het Lam van God. Johannes wees op hem. En wat gebeurt er? En de 2 discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. Dus er gebeurden 2 dingen. Zij hoorden, dat is het Lam van God. Dat is degene waar ik het over heb. En ze waren discipelen van Johannes. Maar zij hoorden het en eindelijk daar was hij. En ze keerden als het ware Johannes de rug toe. En zeiden, Johannes, het is over met jou. Ik maak een keuze, nu volgen wij de Heere Jezus. En dan gaat het verder. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald we zeggen, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. En ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het 10e uur. En Andreas, de broeder van Simon Petrus, was 1 van die 2 die Johannes gehoord die gehoord hadden en hem gevolgd waren. En deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Moet je eens nagaan wat hier al gebeurt. We hebben daar Johannes, die onderwijst over wie de Heere Jezus is. Dan komt de Heere Jezus, hij zegt, dat is de Heere Jezus. De discipelen die zeggen, Johannes, bedankt, we gaan nu de Heere Jezus volgen. En er is tegelijk één die denkt, ja wacht even, maar ook mijn broer moet dat weten. Dus de uitwerking van het volgen van de Heere Jezus, dat kan niet anders zijn dat je anderen erbij wil halen. Of niet soms? Want als dat werkelijk jouw Heer is, jouw heiland, jouw verlosser, dan wil je toch ook dat anderen dat horen? Ze haalden hem erbij. En hier was het, ze zagen Jezus, ze wisten dat hij het was en ze volgden hem. En soms gebeurt het anders. Lees maar in vers 44. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Wauw. Stel je voor dat Heere Jezus vandaag binnenwandelt. En hij kijkt een beetje rond. En iedereen die denkt, oh jee, wat gaan we krijgen? En hij stapt zomaar op jou alleen af. En hij zegt, volg mij. Wauw, wat gaat er dan in je hoofd om? Al je plannetjes, je toekomstbeeld, al je verwachtingen. Alles gaat schudden, alles wil ik dat wel, kan ik dat wel en wie ben ik? Maar de woorden blijven hetzelfde. Twee woorden, volg mij, niet meer. En wat gebeurt er? Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus, wat doet hij? Hij vond Nathanael en zei tegen hem, we hebben hem gevonden. We hebben hem gevonden. Weet je, toen ik op 35-jarige leeftijd tot geloof kwam. Ik had helemaal geen kerkelijke achtergrond. Ik ben de eerste in mijn familie, ik denk in 4, 5 generaties. Wij kunnen niet vinden of er christenen waren in onze familie. Of er mensen naar de kerk gingen. Ik was de eerste. En ik had de Heer Jezus gevonden. En iedereen werd gek van me. Want ik zei tegen iedereen, ik heb hem gevonden. Ja, wat dan? De Heere Jezus. Nou, en weet je, ze zagen me echt als een gek. En ik werkte op een leverancier van bouwmaterialen. En dan moest ik op bouwerijen, moest ik spullen brengen. En dan hoorde ik van die stijgers, kijk uit, daar komt die vrome. En eerst vond ik dat heel erg, hè. Ja, vrome, weet je, een scheldwoord. Maar later begreep ik dat vrome betekent een godvrezend man. En dus ik vond het alleen maar mooi. Maar dan kwam ik aanrijden daar op die bouw. Ik toeteren, dan liet ik ze weten dat ik het was. En dan zei ze, hé, daar komt die vrome. En ik uit het raam, wat zeg je? Ja, die vrome. Ik zeg, dankjewel. Het was geweldig. Ze herkende mij. Maar hier zien we ook Filippus. We hebben hem gevonden. We hebben hem gevonden. Maar weet je waar we zo mee zitten? Met dat ene woordje. Volgen. Het komt steeds maar terug. Weet je, ergens zou ik liever hebben dat alleen maar het woordje geloven terug zou komen. Alleen maar geloven. Dan kan ik lekker in mijn stoel blijven zitten. Lekker gewoon mijn eigen dingen doen. Ja, ik geloof. Ik geloof in Jezus. Ja, jij ook. Ja, oh, samen geloven in Jezus. Wat fijn. En dan kunnen we allemaal blijven zitten waar we zitten. We kunnen doen wat we blijven doen. Maar toch komt steeds dat woordje terug. Volg mij. Volg mij, zegt de Heere Jezus. En weet je, ik heb daar zo zelf mee geworsteld. Want het is niet alleen een worsteling waar jongeren doorheen gaan. Het is een worsteling van elk mens, ongeacht zijn leeftijd, als hij de Heere Jezus leert kennen, tot geloof komt dat hij voor jouw zonde is gestorven. En dat dan opeens het leven niet een geloven is, maar het volgen van de Heere Jezus. En dan komt die worsteling van, wat betekent dat dan? En hoe doe je dat dan? En wat vraagt dat wel niet van me? En ik heb er ook zo mee geworsteld. Wat is dan werkelijk dat volgen? Betekent dat dan dat geloven niet je behoudenis kan betekenen? Want er staat toch heel duidelijk in de Bijbel dat als je in hem gelooft, je niet verloren gaat. Waarom dan toch dat volgen? Is het volgen dan toch nog nodig dat we dingen doen om toch maar zeker te zijn dat onze zonden zijn vergeven, dat we de hemel in mogen komen? Is de Bijbel dan heel moeilijk aan doen? Dat, is het nou geloven of is het nou volgen? Nou, ten eerste leert de Bijbel heel duidelijk dat een mens door geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat je dan vergeving van zonde ontvangt. En dat is niet van, ja, dat geloof ik wel. Oh ja, ik ga altijd al naar de kerk met mijn ouders. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je zelf hebt ontdekt dat je een geboren zondaar bent, want dat zijn we. Want we hebben 4 dochters. En onze dochters heb ik het proces meegemaakt. Van baby zijn tot volwassen vrouwen. Nu hebben we 6 kleinkinderen. En we zien datzelfde proces zien we weer. Als een baby. Ach, wat lief. Wat onschuldig. Ja, vergeet het maar. Vergeet het maar als ze 's nachts beginnen te krijsen. Ja, niet omdat ze honger hebben, omdat ze aandacht willen. En moet je kijken wat er in het hart van ouders begint. Als ze 1 nacht krijsen, 2 nachten, als ze een week achter elkaar 's nachts je uit bed houden. Ach, wat onschuldig. Nee, je denkt in je hoofd, kun je je alsjeblieft niet ophouden. Kinderen beginnen opeens nee te zeggen. Ze beginnen opeens overal aan te zitten. Word je gek van? Hoe kan dat nou? Welke ouders leert hun kinderen dat? Hebben jullie ouders wel eens tegen je en met jullie gezeten van, nou moet je eens goed luisteren. Nou ga ik je leren hoe je ongehoorzaam moet zijn. Ik ga je leren hoe je steeds nee tegen me zegt als ik ja bedoel. Wie heeft zulke ouders? Het hoeven ze je niet te leren, hè? Het zit gewoon in je. Het zit gewoon in je. En dat laat gezien, zo zijn we geboren. We willen niet gehoorzamen. We willen tegendraad zijn. We willen op onszelf gericht zijn. Dat zit in ons. En de hardste taak van ouders is dat proberen in goede banen te leiden. En je juist te leiden tot een jongvolwassen man of vrouw die goed in het leven staat, maar vooral met de Heere Jezus. Het zit in ons. En als je dat herkent, dan snap je ook als God zo groot is, zo heilig, ja, dan kunnen we nooit voor hem verschijnen. Nee, dat weet God ook. En daarom zond hij zijn zoon, de Heere Jezus, die mens is geworden. En die voor onze zonde is gestorven zonder zelf ooit te zondigen. En dan zegt de Bijbel, als je dat gelooft, dat je die heiland nodig hebt. En als je dat met je eigen mond uitspreekt, want je ouders kunnen niet voor jou geloven. Dat moet je zelf doen. Er staat niet in de Bijbel dat God kinderen en kleinkinderen heeft. Hij heeft kinderen. En het is je eigen beslissing, je eigen woorden. Heere Jezus, ik geloof dat u voor mijn zonde gestorven bent. En ik geloof dat het bloed van de Heer Jezus mij reinigt van alles. En dat ik op de grond van geloof een kind van God mag zijn. Klinkt heel eenvoudig, maar zo eenvoudig is het. En daarom is het soms ook zo moeilijk te geloven, omdat het zo eenvoudig is. En weet je, en toch blijft dat woordje volgen. Maar hoe zit dat dan? Want Jezus is toch genoeg? In Johannes 14, vers 6 zegt de Heere Jezus toch, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Ja, vertel eens.
Nou ja, ik heb gewoon weer christelijk opgevoed.
Joh, kom hier. Ja. Goh, oh, ik heb er een broertje bij. Ik heb een broertje bij.
Je bent wel snel tevreden.
Ja, heel wel. Tuurlijk, ja. Jij zegt het.
Ja, ik geloof.
Ja.
Ja.
En wil je ook de Heer Jezus volgen?
Ja, natuurlijk. Dat.
Wil je echt de Heer Jezus volgen?
Ja, dat zegt de Heer Jezus in zo'n woord.
Ja, geweldig. Maar jij wil de Heer Jezus volgen.
Ja,
maar wacht even. Wacht even. Hou je ook stille tijd?
Volg mij.
Ja, maar even wachten. Hou je ook stille tijd?
Volg mij.
Ja, ja. Toch wel regelmatig.
Oh, dat is wel goed. Ja, nee, dat is goed. Goed, ja. Ja. Hé, maar Herman, wacht even. Wacht even. Elke woensdag hebben wij Bijbelstudies. En je moet wel komen hoor, op de Bijbelstudies, want dat is belangrijk voor je geestelijk leven.
Maar daar gaat de Heer Jezus.
Ja, maar ik wil je even wel leren wat belangrijk is voor jouw leven. Je stille tijd en komen op de Bijbelstudies. Snap je dat?
Ja,
snap je dat? Oh nee, dat is goed.
Oké.
Ja. Nee, wacht even Herman, nog iets. Zou jij in de worship team willen helpen?
Worship team,
natuurlijk. Ja, want we hebben zoveel werkers nodig in de kerk die ons daarbij helpen.
Ja,
dat is fijn, broeder, dat je in de Heer Jezus gelooft. Ik ben echt dankbaar.
Ja.
Wil je lid worden van onze kerk?
Ja, natuurlijk.
Nou, mooi. God zegen je, broeder. Ga maar weer lekker zitten. Heel fijn, dankjewel.
Oké.
Dankjewel. Okay. Zo, is het niet geweldig? We hebben een volgeling van de Heer Jezus erbij. Of niet? Of niet? Wat wordt jou geleerd als het om volgen van de Heer Jezus gaat? Wordt jou geleerd dat volgen van de Heer Jezus is je stille tijd houden? Wordt jou geleerd dat volgen van de Heer Jezus betekent dat je wel op de Bijbelstudie van de kerk moet komen? De jeugdavonden? Is volgen van de Heere Jezus dan dat je actief bent in de kerk? Maakt dat jou tot een volgeling van de Heere Jezus? De Heere Jezus liep hier langs. Had nog een mooie baard ook. En hij liep hier langs en hij zegt, volg mij, volg mij. En soms in ons traditionele denken maken we geen volgelingen van de Heer Jezus, maar maken we volgelingen van onze kerk. Wil ik daarmee zeggen dat je geen stille tijd moet houden? Absoluut niet. Wil ik daarmee zeggen dat je niet naar de jeugdavonden of de Bijbelstudies moet gaan? Absoluut niet. Wil ik daarmee zeggen dat je niet gaat helpen in de kerk waar je maar helpen kan. Al is het stoelen klaarzetten, maakt niet uit. Absoluut niet. Maar dat is niet het bewijs dat je de Heer Jezus volgt. Wat bedoelt de Heer dan met volg mij? Want het gekke is, de Heer Jezus is er wel erg scherp over. En soms vind ik dat soms een beetje beangstig in mijn eigen leven ook. We zitten toch in Johannes' evangelie. Ga eens naar hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8. Ik zal een paar versen lezen. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus, waar die toch steeds weer op dat volgen terugkomt. Hoofdstuk 8, vers 12. Dan zegt Jezus, die sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld, wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De Heer Jezus zegt hier niet wie in mij gelooft. Hij zegt wie mij volgt. Een ander vers, Johannes 10 vers 27, als hij het heeft over de goede herder. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Ze staan niet en ze geloven in mij. Ze volgen mij. En in dat beeld waar die herder ook gaat, die schapen gaan met hem mee. Want ze hebben het volste vertrouwen in hem. Ze weten dat hij voor ze zorgt. Ze weten dat hij over hun levens waakt. Ze weten dat hij geeft wat ze nodig hebben. En al gaan ze door moeilijkheden. Hij laat hen niet in de steek. Hij is bij ze. Ze volgen hem. Johannes 12, vers 26. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Oh, wat een prachtige woorden vinden we hier. Maar weer vinden we terug het woordje volgen. Als laatste, Johannes 21. De brief staat er vol van. Wat is dan dat volgen, hè? Johannes 21, vanaf vers 20, of 19. Dat is dat hele mooie gedeelte waar Petrus door de Heere Jezus de vraag wordt gesteld. Hou je echt van me? Hou je echt van me? En dan op het eind, dan zegt de Heere Jezus in vers 19. En dit zeide hij om Petrus aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. Dus de Heere Jezus had tegen Petrus gezegd dat hij zou gaan sterven om zijn geloof. En nadat hij dit gezegd had, zeide hij tegen hem, blijf in mij geloven. Hij zegt, volg mij, volg mij. En dan moet je eens nagaan, dan is Petrus is eigenlijk in ere hersteld. De Heer Jezus heeft hem vergeven dat hij hem heeft verloochend in de steek gelaten. Heeft hem laten voelen wat liefde werkelijk is. En hij zegt tegen Petrus, volg mij. En dan in vers 20, en Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, dat is Johannes. Die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en had gezegd, Heere, wie is het die u verraden zal? En hier komt Petrus weer. En toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heere, wat zal er met hem gebeuren? En dan komt er een hele sterke uitspraak. En Jezus zei tot hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg u mij. Het is alsof de Heer Jezus tegen Petrus zegt, en misschien vanmorgen wel tegen jou persoonlijk. Het gaat er niet om wat een ander doet. Het gaat erom, wat doe jij? Ja, maar mijn vriend, nee. Wat doe jij? Ja, maar, nee. De vraag is vanmorgen niet wat een ander doet. De vraag is vanmorgen, wat ga jij doen? Is dan volgen van de Heere Jezus gelijk alles maar opgeven? Alles op nul zetten? Of is volgen van de Heere Jezus je uiterste best doen? Weet je, in de Bijbel gaat een geschiedenis over zo'n iemand. Die dacht dat hij iets kon toevoegen. In Markus hoofdstuk 10, laten we in Markus hoofdstuk 10, het staat ook in Matthäus en Lucas. Maar in Markus hoofdstuk 10, daar lezen we over de rijke jongeling. En als je die drie evangeliën waar het over de rijke jongeling gaat, naast elkaar legt, dan kun je heel veel ontdekken over wie die jonge man nou was. En als je dan al die versen naast elkaar legt, dan zie je iets heel bijzonders. Ten eerste, het was een jonge man. Ten tweede, hij was hooggeplaatst, want hij had dienaren. Hij had de mogelijkheid om andere orders te geven. Hij was rijk. Het was een rijke jonge man. Hij was eerlijk, hij was oprecht en hij was enorm godsdienstig. En toch was er een twijfel in zijn hart. Doe ik nou genoeg om het eeuwige leven te beërven? En dat vroeg hij ook aan de Heere Jezus. En de vraag was ook, niet Heere, wat doet u? Maar hij zegt, wat moet ik doen om het evangelie of de behoudenis te beërven? De aandacht lag bij hemzelf. Wat zou ik kunnen doen voor mijn behoudenis? En dan is het heel bijzonder wat de Heer Jezus met hem doet. En hij noemt hem op, of die, kijk maar hier in de Bijbel, weet je wel. Jezus keek hem aan en hij zegt, u kent de geboden. Oh ja, kom maar op, zegt hij, denkt hij. Kom maar op, die ken ik. Geen probleem, ik hoor ze elke zondag. De 10 geboden, ik ken ze gewoon uit mijn hoofd. En de Heere Jezus noemt er, tel ze maar, hij noemt er 6. Vanaf het 5e tot het 10e gebod noemt hij. Vergist de Heere Jezus zich hier dan? Hoeveel geboden zijn er? 10 toch? En de Heere Jezus noemt er maar 6. Dus eigenlijk gaat er hier iets fout. De Heer Jezus zegt, u kent de geboden? En hij noemt er 6, de laatste 6. En hij zegt, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Kijk eens hoe goed ik ben. Ik doe al deze dingen. En misschien was het ook wel zo. Maar al deze zes geboden hadden niets met God te maken. Die zes geboden hadden met de medemens te maken. Want de eerste vier geboden, die gaan over God. En wat de Heere Jezus hier wilde laten zien, die wilde hem niet vertellen dat als je je rijkdom verkoopt, dat je dan in de hemel komt. Want dat leert de Bijbel nergens. De Bijbel leert alleen door geloof in de Heere Jezus Christus. In het volbrachte werk kan iemand vergeving van zonde ontvangen en kan die in de hemel komen. Echt niet als jij al je spullen wegdoet. Als je je iPad weggeeft, je cellfoon en je mobieltje en alles, dan kom jij echt niet mee in de hemel. En toch zegt de Heere tegen hem, verkoop al je rijkdom. Waarom? Had de Heere Jezus het nodig? Nee, want hij zei, geef het aan de armen. Maar wat wilde hij daarmee laten zien? Dat er iets in de weg stond, om niet alleen in de Heere Jezus te geloven, maar om hem te volgen. Hij had een verkeerde God. Het was om die rijke jongeling te laten zien, die vier, eerste vier geboden, dat is jouw rijkdom. De eerste vier geboden is niet mijn hemelse vader. Dat ben ik zelfs niet, denkt de Heer, zegt de Heer Jezus. Dat is je rijkdom. En dat staat in de weg. Maar weet je wat mij zo treft in dit gedeelte? Dat er staat dat de Heer Jezus hem aankeek en hem lief had. Dat is de Heer Jezus. Als je liefde mist, dan moet je proberen in de Bijbel naar de Heer Jezus te kijken. En dan moet je proberen zijn ogen te ontdekken. En dan ga je ontdekken hoe geliefd je bent. Weet je, het ligt niet aan de Heer Jezus. Het ligt allemaal aan ons. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft alles laten zien om te tonen, ik hou van je. Maar moet hij die liefde wel beantwoorden? Maar wat zou er bij jou dan in de weg kunnen staan? Bij hem was het zijn rijkdom. Hij had een verkeerde God. Zijn vertrouwen lag niet in God, die lag in zijn eigen werk. En er staat een vreselijk zinnetje eigenlijk. Want er staat, en hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg. Wat doe je als je met iemand staat te praten? En iemand die kijkt je aan. En je loopt van die persoon weg. Wat gebeurt er op dat moment? Als ik nu van jullie wegloop, wat doe ik dan? Ik keer me rug naar je toe. Wat denk je wat er in het hart van de Heer Jezus gebeurde? Die verliefdheid, die liefde, die sloeg om in bedroefdheid. Iemand keerde hem de rug toe. En weet je, zo ben ik ook. Wat heb ik de Heere Jezus vaak de rug toegekeerd? Wat heb ik vaak dat als hij me liet zien dat hij geduld met me had, liefde voor me had. En ik keerde hem de rug toe. En ik dacht dat wel zelf te weten. En weet je, dan keer je hem de rug toe en is het zo moeilijk, want dan komen die schuldgevoelens en weer om weer terug te komen. En ik dacht dat ik een oplossing daarvoor vond. Weet je, ik moet naar conferenties. Ik moet naar speciale dingen waar ik even uit de wereld ben. En waar het alles om de Heere Jezus gaat, 3 dagen lang. En dat zal me helpen. En het hielp voor enkele dagen. En ik begon een leven te leven van conferentie naar conferentie. En ik weet niet hoeveel keer ik opgestaan ben en beloofd heb, Heer Jezus, ik wil u volgen. Ik wil niet alleen in u geloven, ik wil u volgen. En ik was helemaal vol en 3 dagen later op mijn werk was ik het alweer vergeten. En weet je, ik werd eigenlijk doodziek van mezelf. Hoe zou ik ooit een voorbeeld voor een ander kunnen zijn, als ik zelf maar een jojo geloof heb, zo noem ik dat. Ik geloof niet, ik geloof niet. Ik volg niet. En zo ging ik van conferentie naar studie, naar dinges en op en neer. En weet je, op 1 dag werd ik zo ziek van mezelf. Omdat ik las in de Bijbel dat de Heere Jezus eens voor altijd voor mij gestorven was. Kun je in de Hebreeënbrief kun je dat 3 keer terugvinden. Dat er staat eens voor altijd. En dat raakte zo in mijn hart. Dat ik op mijn knieën ging. En zeg, Heere, dat wil ik ook. U stierf 1 keer voor altijd. Ik zeg, ik wil, Heer, met heel mijn hart, heel oprecht wil ik u zeggen. Vanaf vandaag wil ik u volgen. Niet tot de volgende conferentie. Niet tot de volgende mooie Bijbelstudie. Maar voor de rest van mijn leven. En weet je, dat heeft me zo geholpen. En daar geniet ik vandaag, 25 jaar later, geniet ik nog steeds van die keuze. Weet je waarom ik niet terug ga naar die wereld? Omdat ik een keuze heb gemaakt voor de rest van mijn leven. Ik weet waar ik heen wil. Ik weet met wie ik wil leven. En dan kun je zeggen, ja, u bent al de jeugd gepasseerd. U weet wat u wil. Ja, ik weet wat ik wil. Maar dat wil niet zeggen dat de verleidingen er ook zijn. Ik leef in dezelfde wereld, met dezelfde moeilijkheden. Ja, ik weet met wie ik getrouwd ben, dat scheelt. Ik weet wat ik wil, dat scheelt. Maar mijn keuze heeft zoveel gedaan. Niet meer een tijdelijke, maar een oprechte keuze. Heer, vanaf vandaag de rest van mijn leven. En ik zei ook heel eerlijk, Heer, ik weet niet hoe het gaat. U kent me beter dan mezelf. Maar dat meen ik oprecht in mijn hart. U te volgen. Maar toen kwam ook de vraag en de worsteling, hoe ga ik het dan doen? En dan merk je dat de Heere zo getrouw is, dat hij je daar ook in gaat helpen. Hij laat ons nooit alleen. Hij laat ons niet in de steek. En hij liet zien dat het is niet allerlei dingen doen. Maar hij zegt, het is kijken naar mij en dat leven kopiëren. Christen zijn is niet in de eerste instantie alles wat je weet over de Bijbel, hoeveel je wel doet in de kerk, maar het is het leven van de Heere Jezus toelaten in jouw leven en dat gestalte te laten krijgen. Het is eigenlijk volgen de Heere Jezus, betekent eigenlijk wandelen met de Heere Jezus. En weet je, er is de brief aan de Efeze, dat noem ik zelf de wandelbrief. Dat is voor mij een wandelbrief, omdat die me helpt steeds weer om niet in werken te verzeilen, maar gewoon in leven met de Heere Jezus. Want dat is juist zo mooi. En moet je maar eens kijken, Efeze, we gaan nog even door Efeze heen. Dat het volgen van de Heere Jezus is kijken naar hem en toe te passen de manier van leven zoals de Geest dat ons ook laat zien. In hoofdstuk 4, vers 1, en dan zegt Paulus, zo roep ik dan als gevangen in de Heere u op tot een wandel. Het is bewegen, het is leven, een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Er staat hier niet, je moet je stille tijd houden, je moet stoelen klaarzetten. Het staat hier dat je in je omgang met mensen al laat zien dat je een volgeling van de Heer Jezus bent. En dat is echt niet makkelijk. Soms draait dat tegen je natuur in. Iedereen liefhebben, elkaar, geduldig. Nou, christenen zijn ook niet altijd geduldig hoor. Die staan ook als er een lange rij is bij de kassa in de supermarkt met een karretje te duwen in een andere rug. Van loop eens door. Of staan ook de toeter in een file. Of gaan ook via de hoe heet dat? Hoe zeg je dat Nederlands? Die vluchtstrook, ja. Via de vluchtstrook. Ik heb ook visjes voorbij zien gaan met 140 waar je te 100 mogen rijden. Ja, je hebt snelle vissen, dat weet ik wel. Maar het getuigt wel, weet je wel, wat voor een visje daar voorbij schiet. We zijn mensen. Maar hier wordt opgeroepen te wandelen waardig de roeping. Waardig de roeping. Wat zijn we toegeroepen? Om beelden van de Heer Jezus te zijn. Om hem te weerspiegelen. Dat is een waardige roeping. Die is veel mooier dan van koning Alexander. Maar hij wandelt wel waardig zijn roeping. Overal waar hij zich gedraagt, moet hij zich gedragen als koning. Waarom zouden wij ons niet gedragen als koningskinderen? Wauw! Je bent een koningskind. En het is toch prachtig om dat te laten zien in deze wereld. Een verschil te maken. Hoofdstuk 4 vers 17. Dan zegt hij ook, dit zeg ik dan en getuige van in de Here dat u niet meer wandelt. Oh, wacht even. Dus je kunt op twee manieren wandelen. Niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt, laat je ook je denken veranderen. Door het woord van God te lezen. Dat toe te passen. Wandel nou niet als een dwaas, maar wandel als een verstandig iemand. Want weet je, alles wat je toelaat in je leven, draag je voor de rest van je leven mee. Ik heb 35 jaar zonder de Heere geleefd. En ik heb heel veel uitgehaald. Ik heb heel veel meegemaakt. En de Heere Jezus heeft het me alles vergeven. Alles. Maar er staat nergens in de Bijbel dat hij de consequenties daarvan ook weghaalt. Ik heb 18 jaar als alcoholist en gebruiker het leven van mijn vrouw verpest en van mijn oudste kinderen. En toen ik vergeven werd, waren toen opeens al die 18 jaren mooi? Die waren er nog steeds. Wat verdriet en pijn brengt. Soms zeggen mensen tegen mij, oh, ik wou dat ik uw getuigenis had. Oh, zo mooi wat u gedaan hebt en nou de Heer Jezus hebt leren kennen. Ik zeg, ik wou dat je mijn getuigenis kon geven. Maar dan krijg je ook die hele zak met consequenties. Met alle ellende. Met alles wat ik mensen heb aangedaan. Dat krijg je erbij. Ja, dat bedoel ik niet. Oh, maar dat is wel zo. Dingen die ik op 18-jarige leeftijd gezien heb. Die komen nu op 60-jarige leeftijd soms zomaar tevoorschijn. Ze zijn vergeven, maar de duivel weet waar ze zitten. Waak ervoor. Wat laat jij vandaag toe in jouw gedachten? Wat laat jij toe dat je ogen zien? Wat laat jij toe wat je oren horen? Hier staat, wandel niet in duisternis. Kies voor de Heer Jezus. Voordat de consequenties zich opstapelen in je leven en je blijven achtervolgen. Ik wou dat ik het gehoord had op jullie leeftijd. Dat er iemand was die zoveel van me hield en me waarschuwde voor deze dingen. Maar ik heb ze niet ontmoet. In christelijk Nederland, ik heb ze niet ontmoet. En hier zijn jullie, een nieuwe generatie. Jullie kunnen het verschil gaan maken in deze wereld. Jullie kunnen een verschil gaan maken onder je leeftijdsgenoten. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, jullie weten beter nu. Maar wat doe je ermee? Laat je de rest zomaar gaan in die duisternis? Hoe zeg je, Heere Jezus, hoe kan ik u daarin helpen eigenlijk? Want Heere Jezus wil door ons werken. Heere, hoe kan mijn leven misschien eentje redden? Misschien eentje. Maar als jij er eentje redt, en hij, en zij, en zij, moet je eens kijken, dan hebben we het hier al over misschien 80 mensen. Het begint bij eentje. En in de Bijbel staat, als één zondaar gered is, dan is het feest in de hemel. Dan gaan alle engelen beschuit met muisjes smeren. Want er is weer iemand opnieuw geboren. Het is feest in de hemel. Zou je dat niet willen meemaken dan? Zou je niet je leven willen toewijden aan zoiets? En misschien zeg je, ja, maar ik weet nog ineens wat ik wil studeren. Ik weet nog ineens wat ik wil worden. Maakt niet uit. De Heere weet het wel. Maar begin met hem. Begin met hem. Wandel met hem. En dat is die hele brief. Hier bijvoorbeeld hoofdstuk 5, vers 1. Wees dan navolgers God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals Christus ons lief heeft gehad. We hebben een voorbeeld. Het staat hier volledig geschreven. En dan kun je zeggen, Heer Jezus, ik weet niet hoe ik wandelen moet. Dan zegt hij, nou, dan moet je eens een keer gaan lezen. Dan kun je zien hoe je moet wandelen. Het staat allemaal opgeschreven. Mijn leven is als voorbeeld. En dan zeg je, vader, wilt u me dan leren? Wilt u het me laten zien? En dan gaat hij het je laten zien. Dat doet hij. We hebben een levende God. We hebben geen dode God ergens daar ver weg. Hij is vandaag in ons midden. Hij wil zijn leven met ons leven. Zodat jouw leven met hem verweven wordt. Dat is het allermooiste wat er is. Dat is het allermooiste wat ik je kan toewensen. En zoals ik al zei, ook in hoofdstuk 5, vers 15. Let er dan op dat je nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buiten de geschikte tijd uit. Omdat de dagen vol kwaad zijn. Jonge mensen hier. De dagen zijn vol kwaad. En je vleeselijke natuur, wie je werkelijk bent, die zou daar het liefst wat van willen proeven. Maar de Heere zegt, wees wijs. Vandaar roept hij je op om wijs te zijn. Om een keuze te maken. Om verstandig het leven in te gaan. Iedereen kent dit gedeelte, hè? Prediker hoofdstuk 12. Prediker hoofdstuk 12. Psalmen, Spreuken, Prediker, hoofdstuk 12. Prachtige woorden. Prediker, hoofdstuk 12. Moet je horen wat de Heere God daar zegt. Denk aan uw schepper in de dagen van uw bejaardheid. Klopt dat? Ja? Oh, dan heb ik een andere vertaling zeker. Ja, een hele oude vertaling. Ik heb de bejaarde vertaling. Nee, de Heer heeft jullie op het oog. Heeft jullie op het oog. En hij zegt, gedenk mij vandaag. In de dagen van je jeugd. Vandaag. Hij zegt er iets bij. Voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zult zeggen, ik vind er geen vreugde in. En ik heb zoveel mensen mogen ontmoeten in mijn werk, in mijn bediening, in verschillende landen. We hebben in Engeland gewoond, in Amerika gewoond, 14 jaar in Bolivia. Maar we komen allemaal dezezelfde principes tegen. Ik kom mensen tegen die de Heere Jezus hebben leren kennen. En er is er geen één die zegt, En ik heb zo genoten van de ellendige leven die ik daarvoor had. Maar ze worstelen ermee. En het volgt hun soms tot angstig aan toe. En nu zegt de Heere vandaag, in zijn liefde. En hij kijkt je aan met heel zijn hart. En hij zegt, gedenk mij. Gedenk mij. Voordat kwade dagen in jouw leven komen. Voordat de jaren zich opstapelen waar je later zo'n spijt van hebt. Jaren die je misschien de rest van het leven zomaar kunnen achtervolgen uit hoeken vandaan dat je het niet begrijpt. Vandaag kun je dat stopzetten. Vandaag kun je je opnieuw misschien toewijden aan de Heer. Misschien wel voor de eerste keer. Je bent misschien een trouwe kerkganger. Maar misschien alleen omdat je moet van je ouders. Maar zelf heb je er niets mee. Heb je nog geen ontmoeting gehad met de Heer Jezus. Gaat het dan zo meteen met je, in je groepje over hebben. En probeer te ontdekken wie is dan de Heer Jezus. Wat is dan de plaats van de kerk. Hoe ga ik daarmee om? Zoek dat uit vandaag. Maar zij die de Heer Jezus wel hebben aangenomen. Volg je hem ook? Wil je hem ook volgen? En misschien is dit wel de zoveelste conferentie dat je zegt, Heere God, ik wil u echt volgen. En de volgende conferentie doe je het weer. Maar misschien wil je wel zeggen vandaag, Heer, ik wil u volgen de rest van mijn leven. Want we weten ook niet hoe lang je leven is. Het lijkt heel lang. Maar weet je, het gaat zo snel voorbij. Het gaat zo snel. Dus maak je niet druk. De rest van mijn leven. Het gaat zo snel. Maar het is het mooiste wat je doen kan. Hem te vragen in je leven. Ik heb het gedaan. Ik heb die keuze gemaakt. Ik ben tot het punt gekomen dat ik gezegd heb, Heere Jezus, van nu aan, de rest van mijn leven, hier ben ik. Ik wil u volgen. En hier sta ik. Als een volgeling van de Heere Jezus. Perfect. Och, ik denk dat de Heere vaak om me huilt. En dat hij soms kijkt naar me en, oh boy, daar gaat hij weer. En dan komt hij weer genadig naar me toe en hij omarmt me weer en helpt me weer. Maar ik heb een keuze gemaakt. Maar weet je, soms lijkt het wel, waar zijn al die anderen die keuze hebben gemaakt? Die zeggen van, ja maar ik ook. En ik wil je vanmorgen uitnodigen. Ik wil je vandaag gewoon vragen. En in je eigen hart kijken. Wil je de Heer Jezus volgen? Wil je ontdekken hoe dat moet, daar kun je straks in je groepjes ook over praten. Maar wil je zeggen, misschien heb ik het wel gedaan, maar niet gedaan. Heer, u weet het, maar vandaag, ik wil u volgen. En wat u voor me hebt, dat zie ik dan wel. Hij heeft geen kwade dingen met ons in de bedoeling. Want hij houdt van ons. Maar wie zegt met mij, ik wil de Heere Jezus volgen. Wie zegt, ik kom naast broeder Jack staan. Want ik sta nou hier alleen. Wie wil met mij de Heere Jezus volgen? Ik ga door hoor. Of je meegaat of niet. Maar wie zegt ook, iedereen mag het weten. Want nou voel je in je hart met de spekers. Ja, maar en hij dan. En zij dan. Kan jou dan nog schelen wat een ander doet? Wat doe jij? Wie komt met mij de Heere Jezus volgen? En heerlijk te laten zien. Hier hebben we volgelingen van de Heer Jezus. We gaan samen op pad. We gaan samen de Heer Jezus volgen. En hoe die het doet, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar wat is het schitterend om hem te volgen. Kijk eens wat een familie. Een nieuwe generatie die de Heer Jezus wil volgen. Met hem wil gaan. Schitterend. Geweldig. En jongens, weet je wat het mooie is? Kijk nou eens rond wie het zijn. Kijk eens rond.
En men proberen elkaar te onthouden. Probeer die gezichten te onthouden. Want nu kunnen we elkaar erop aanspreken. En dan kun je zeggen, broeder, zuster. Jij stond er toch ook bij? Je stond er toch ook bij? Weet je nog? Oh ja. En dan gaan we elkaar bemoedigen. Elkaar opbouwen. Elkaar versterken. En we gaan een generatie worden die een verschil gaat maken in deze wereld. Die de Heer Jezus volgt, die bewogen is met anderen. Wees niet bang, Christus heeft alles overwonnen. Hij is onze Heer, Hij gaat voorop. Is toch mooi? We hebben een leger hier van de Heer Jezus, die een verschil gaat maken. En doe net als Petrus en Filippus. Breng anderen, breng je vrienden, breng je klasgenoten tot Hem. En hoe het moet doen, dat kom je wel achter. Maar hier staan we als een leger. We kunnen op elkaar rekenen, op elkaar vertrouwen. En elkaar aanmoedigen. En elkaar aansporen. En vraag elkaars adressen. En bemoedig elkaar. Hoe is het vandaag met jou? Ja, niet zo best. Oh, maar weet je, dit en dat. En je bouwt elkaar weer op. Dat heb ik nodig, dat hebben jullie nodig. We gaan de Heer loven en prijzen. Broeder, kom eens hier met je mooie Joodse baard. Kom eens hier. Hij mocht de rol van de Heer Jezus spelen.